Thank you. Goedemorgen, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u allen hier in de kerk en ook allen die thuis meekijken en meeluisteren van harte welkom in de dienst. Vanmorgen gaat bij ons voor onze eigen predikant dominee Van der Zwan. Vanavond na de dienst is er de nieuwjaarsreceptie van de JV 16+ in het kruispunt. Alle jongeren van 16 of bijna 16 zijn van harte uitgenodigd. Ook dit jaar doen we weer mee als gemeente met de voedselpakkettenactie voor de voedselbank via de landelijke organisatie Kerk in Actie. Er liggen onder de toren enkele dozen om te vullen. En volgende week zondag kunnen die dozen, maar ook losse artikelen worden ingeleverd onder de toren. Zie voor meer informatie de weekbrief. In de persoonlijke voorbeden denken we aan Henriette Wiegman, mijn echtgenote, die volgende week dinsdag begint met een traject van 5 preventieve nabestralingen. We denken ook aan de gemeenteleden die elders verblijven. En op dit moment is dat mevrouw Douwe Hoop in de Schutze in Lopik. Als eerste lied zingen we nu Psalm 96, vers 1 en 4. Vers 1 begint met: Zing een nieuw gezang de Heere. Zing aarde, zing dien God ter ere. En vers 4 begint met: Hoe blinkt het alles door vertoning van sterkte en sieraad in zijn woning. Na het zingen van deze psalm is er gelegenheid voor persoonlijk stil gebed. En namens de kerkraad wens ik u en jullie en thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van geslacht op geslacht tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Gemeente, we willen samen gaan zingen Psalm 40. En in Psalm 40 gaat het over degene die zegt dat hij komt om de wil van God te doen. En dat is ook wat de Hebreeënbrief, wat we in de Hebreeënbrief lezen. Daar wordt het toegepast op de Heer Jezus Christus. En zo willen we vanmorgen ook deze dienst, Psalm 40, vers 4 en vers 8 zingen. Vers 4 met het oog op Christus en vers 8 de beden dat God ons zal verheugen. We willen samen zingen Psalm 40, vers 4 en vers 8. We willen nu samen luisteren naar Gods goede geboden uit Exodus 20 en Marcus 12. En we zingen vervolgens uit weerklank Psalm 51, vers 3 en vers 4 vandaag ook gaat over de reiniging. De reiniging als Jozef en Maria met de Heer Jezus naar de tempel gaan om daar gereinigd te worden. En in Psalm 51 vers 3 en 4 gaat het ook over onze reiniging, dat wij gereinigd worden. En dat zal zijn door Christus die wilde delen in onze onreinheid, zoals we straks ook zullen horen. Psalm 51 vers 3 en vers 4 uit Weerklank. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En toen een van de schriftgeleerden aan de Heer Jezus vroeg wat het eerste van alle geboden is, toen antwoordde de Heer Jezus hem: Het eerste van alle geboden is: Hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En u zult de Heere uw God liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met al uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen.
Thank you.
Laten we samen bidden. Ja, Heere, zo komen wij tot u met het gebed om ons te reinigen. Om ons te reinigen van al onze zonden. Heer, daar bidden we u om, nadat we uw geboden hebben gehoord. En als het ware in de spiegel hebben gekeken, in de spiegel van uw gebod. Heere, en we komen voor u vanmorgen om ons allereerst voor u te verootmoedigen. O Heere, en onze schuld te belijden. Onze zonden die wij tegen u hebben gedaan. Door in onze liefde voor u en voor onze naasten in gebreken te zijn geweest. Heere, en wij komen tot u om u te vragen om uw vergeving. Om reiniging, ja, om vernieuwing. Zodat we ook mogen groeien in gerechtigheid en in heiligheid. Heere, en we komen zo tot u om u allereerst ook om u ook te danken dat wij met deze bede tot u mogen komen. Dat het geen gebed is in de lucht waarbij we geen hoop hoeven te hebben dat u ons zou willen reinigen of dat u ons zou willen vernieuwen. Integendeel, wij mogen tot u komen in het geloof dat dat ook uw diepste verlangen is. Dat u daarom ook uw Zoon, de Heer Jezus Christus, in deze wereld gezonden hebt, onze Heer en Heiland, om ons te verlossen, om ons te bevrijden en om ons te vernieuwen. Reinigen door zijn bloed, te vernieuwen door uw geest, die u in zijn naam hebt uitgestort op alle vlees. Daarom komen we tot u, Heere, om ons voor u te verootmoedigen en om u te bidden. Heere, verander, vernieuw en reinig ons. Maak ons gelijk aan het beeld van uw Zoon, opdat het in ons leven er steeds meer op mag gaan lijken, mag worden. Ja, dat het ten volle mag worden wat u verlangt. Dat we beelden van Christus zullen zijn, beelddragers van hem die ons is voorgegaan. En zo komen wij tot u, Heere, om ons aan u over te geven en ook te vragen of u uw woord zult zegenen. Zodat we onze reiniging en onze heiliging alleen buiten onszelf in Christus zullen zoeken. Maar ook dat we bemoedigd en vertroost mogen worden door de liefde en de genade die u aan ons wilt schenken. En tegelijkertijd ook aangemoedigd mogen worden om ons leven aan u te geven voor het eerst of eens te meer. Schenk zo uw zegen, Heere, over de verkondiging van uw woord. Aan ons, zoals we hier in de kerk zijn, maar ook als we meekijken of meeluisteren, hier niet kunnen zijn, omdat we dat altijd al niet konden zijn de laatste jaren, omdat we ook te maken hebben met gezondheidsproblemen en we ook echt de kracht niet meer hebben om hier naartoe te komen. Heere, wil ons dan ook in het bijzonder gedenken. Maar ook als we vanmorgen hier wel hadden willen zijn, maar vanwege het weer toch hebben gekozen om thuis te blijven, vanwege de gevaren die er ook kunnen zijn, juist ook bij het ouder worden, willen ieder van ons gedenken, Heere, en zo uw zegen geven en uw woord krachtig door laten werken in ons leven, opdat wij ons vertrouwen, hoe langer hoe meer, op u zullen vestigen en uit geloof zullen leven. Heere, tot uw eer en tot heil en zegen van ons allen, dat bidden we van u, voor oud en voor jong, zoals we hier rondom uw woord vergaderd zijn, in Jezus' naam. Amen. We willen samen gaan lezen uit de Bijbel, uit de Heilige Schrift, en we lezen eerst uit het Oude Testament, uit het boek Leviticus, en we lezen hoofdstuk 12, Leviticus 12, en vervolgens lezen we Lucas 2, vers 22 tot en met 24, waar we beginnen met te lezen uit Leviticus 12. We lezen uit Leviticus 12 en we lezen het gehele hoofdstuk. De Heere sprak tot Mozes: spreek tot de Israëlieten en zeg, wanneer een vrouw nageslacht voortbrengt en een jongetje heeft gebaard, dan is zij 7 dagen onrein. Zij is dan even onrein als tijdens de dagen van afzondering als ze ongesteld is. En op de 8e dag moet het vlees van zijn voorhuid besneden worden. Vervolgens moet zij 33 dagen blijven in het bloed van haar reiniging. Niets wat heilig is mag zij aanraken. En ze mag niet naar het heiligdom komen totdat de dagen van haar reiniging voorbij zijn. Maar als zij een meisje baart, dan is zij 2 weken onrein zoals tijdens haar afzondering. Daarna moet zij 66 dagen blijven in het bloed van haar reiniging. Wanneer de dagen van haar reiniging voor een zoon of een dochter voorbij zijn, moet zij een lam van een jaar oud als brandoffer en een jonge duif of tortelduif als zondoffer bij de priester brengen, bij de ingang van de tent van ontmoeting. Die moet het voor het aangezicht van de Heere aanbieden en verzoening voor haar doen. Dan is zij rein van haar bloedvloeiing. Dit is de wet voor haar die een jongetje of meisje baart. Maar als haar vermogen niet toereikend is voor een lam, dan mag zij 2 tortelduiven of 2 jonge duiven nemen. 1 als brandoffer en 1 als zondoffer. Zo zal de priester verzoening voor haar doen en is zij rein. Zover de lezing uit Leviticus. We willen nu lezen uit het evangelie naar Lucas, het 2e hoofdstuk, de versen 22 tot en met 24. Lucas 2, vers 22 tot en met 24. En toen de dagen van haar reiniging, ja zo staat het in onze vertaling, maar eigenlijk de meeste handschriften, de oudste handschriften ook, die hebben daar staan hun reiniging. Zal ik er de preek ook nog wel iets over zeggen. En toen de dagen van haar, van hun reiniging, volgens de wet van Mozes vervuld waren, brachten zij hem naar Jeruzalem om hem de Heere voor te stellen. Zoals geschreven staat in de wet van de Heere, al wat mannelijk is dat de moederschoot opent, zal heilig voor de Heere genoemd worden. En om een offer te brengen, volgens wat gezegd is in de wet van de Heere, een paar tortelduiven of 2 jonge duiven. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. Ja, jongens en meisjes, de Heer Jezus wordt door Jozef en zijn moeder Maria naar de tempel gebracht. En we hebben gelezen dat ze hem daar brachten om hem aan de Heere voor te stellen. En het was gebruik in die tijd dat de eerstgeborene, degene die als eerste geboren werd, een jongen was dat dan, alleen de eerstgeboren jongen, dat die werd voorgesteld aan God. Dat die gezegd werd, Heer God, dit kind dat is van u. Het is als eerste geboren en we hebben het van u gekregen, maar dit kind is van u. Dat had de Heer ook gezegd. De eerstgeborene die behoort mij toe. Nou, dan brachten ze het kind naar de tempel en dan gaven ze er ook geld voor aan de priesters. En er werd gezegd, dit kind is van u. En toen ik daarover nadacht, toen moest ik, en ik zo wat aan het zoeken was naar een lied voor vanmorgen, toen kwam ik bij lied 610 uit. En daar staat ook, ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij, heeft God gezegd. En ja, de meeste van jullie zijn ook gedoopt in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. En God heeft tegen jou gezegd, je bent van mij, jij behoort mij toe. Je mag mijn kind zijn en ik wil jouw verlosser zijn. En dat is wat we ook met elkaar gaan zingen. En dat je ook steeds weer mee mag nemen, ik ben van God, ik behoor de Heere God toe. Lied 610 gaan we met elkaar zingen en daarvan alle versen. Thank you. Nou, dat lied moeten we nog maar eens wat vaker oefenen. Gemeente, misschien hebt u bij de lezing van Leviticus 12 wel met verbazing aangehoord en u de vraag gesteld: ja, hoe kan dat nou toch? Hoe kan dat nou toch dat een vrouw onrein wordt door de geboorte van een kind? En waarom is het nodig dat zij na de geboorte van haar kind zowel een brandoffer als een zoenoffer, als een zondoffer moet brengen? Ja, een brandoffer, dat zou je nog wel kunnen bevatten. Dat is een dankoffer. Een offer waarmee je God dankt voor het krijgen van je kind. Ja, het krijgen van een kind is immers zo bijzonder. Het kan zo maar zijn dat je daar ook de Heere ook iets voor terug wil geven. En dat je de Heere daarvoor een offer brengt. Dat kun je nog wel voorstellen, een dankoffer, maar een zondoffer. Ja, dat klinkt toch wel vreemd. Wat is er nou namelijk zondig aan het krijgen van een kind? Sterker nog, anders geredeneerd, is het krijgen van een kind juist niet gehoorzaamheid, bewijs van gehoorzaamheid. God heeft de mens toch in Genesis 1 geboden om vruchtbaar en talrijk te worden. Dat is een opdracht die hij aan de mensheid heeft gegeven. En als je een kind kan krijgen en hebt gekregen, ligt dat toch ook helemaal in de lijn van zijn gebod. En waarom is er dan een zondoffer nodig? Ja, als we naar het Bijbelgedeelte kijken en naar zoeken, dan wordt er niet echt een reden voor gegeven in de Bijbel. Het is niet dat er staat, daarom moet het gebeuren. Maar verklaarders uit Joodse en christelijke kringen, die denken dat het te maken heeft met de bloedvloeien waarmee je geboorte gepaard gaat. En bloedvloeien maken je onrein. Zoals bijvoorbeeld ook menstruatie een vrouw volgens de Torah onrein maakt. Maar waarom geldt dat nu voor een bloedvloeiende vrouw in haar menstruatie of nadat zij bevallen is? Ja, die vloeien van bloed, die zijn eigenlijk een wegvloeien van het leven. Zoals we ook elders lezen in de Bijbel, dat het leven in het bloed is. En zo zijn bloedvloeien wegvloeien van het leven. Anders gezegd, bloedvloeien hebben een relatie met de dood. En daarom is een vrouw onrein na de geboorte van haar kind. Zoals we ook van mensen die met een dode in aanraking zijn gekomen, lezen in de Bijbel dat zij onrein zijn en zich daarvan moeten reinigen. En nu moeten we bij onreinheid niet denken aan vies of vuil, maar onrein betekent onverenigbaar met God. Iemand dus die een dode heeft aangeraakt of bloedvloeien heeft gehad, is onverenigbaar met God. Die kan niet in Gods nabijheid komen vanwege de aanraking met de dood. En waarom kan dat niet? Nou, omdat God de levende is. En daardoor is de dood onverenigbaar met hem. De dood kan niet in zijn aanwezigheid zijn, want hij is de eeuwige die leeft van eeuwigheid tot in eeuwigheid. De dood is wezensvreemd aan God. De dood is in tegenspraak met God zelf, de eeuwige. De dood past niet bij hem. Is volkomen tegengesteld aan wie God is. Bovendien is de dood ook een gevolg van de zonde. Door de zonde is de dood in de wereld gekomen. Zoals door de zonde ook een vrouw met pijn en moeite een kind baart. We kunnen het lezen in Genesis 3. Zonde en dood vormen een vast koppel. Maar God is heilig en hij is rechtvaardig. Hij kan de zonde niet aanzien. Die is voor hem een gruwel. De zonde is net zo onverenigbaar met de Heere God als de dood. En daarom kan iemand die in aanraking is gekomen met de dood niet zomaar bij hem komen. Omdat de dood wezensvreemd is aan God. En de zonde die de oorzaak van de dood is. God kan het in zijn nabijheid niet verdragen. En daarom ook niet iemand die een dode heeft aangeraakt. Of iemand uit wie door de bloedingen het leven is weggevloeid. Ook al heeft dat niets te maken met persoonlijke schuld. Het valt natuurlijk iemand niet te verwijten als die overlijdt. Of als iemand een bloedvloeiing heeft. En natuurlijk, de dood is een gevolg van de zonde, maar dat iemand op een bepaald moment sterft, dat kan natuurlijk iemand niet verweten worden. En toch is die persoon onrein. Of als je iemand begraven hebt, hè, dat is natuurlijk een daad van barmhartigheid, dat kan je natuurlijk niet verweten worden. En toch is die persoon onrein vanwege de dood die onverenigbaar is met God. En dat is dan waarschijnlijk ook de reden waarom een vrouw na de geboorte van een jongen een kortere periode onrein is dan na de geboorte van een meisje. Want ook een meisje zal in de toekomst weer bloedvloeiingen hebben. De relatie met de dood, die maakt een vrouw onrein. En omdat meisjes ook vloeiingen krijgen, is het blijkbaar een langere periode nodig om rein te worden. En daarom moest de vrouw een periode van afzondering nemen, in acht nemen. Dat wil zeggen, de eerste 7 of de eerste 14 dagen mag een vrouw niets en niemand aanraken. En de tijd daarna mag zij niets heiligs aanraken, zoals een offer, en ze mag niet in de tempel komen. Pas na die periode kan dat wel weer. En als ze dan weer in de tempel komt, dan moet zij 2 offers brengen. En dan moet ze zowel een brandoffer als een zondoffer brengen. Ja, en dat alles bepaalt ons er toch bij dat ook zo'n blijde gebeurtenis, hoe blij je ook daarmee mag zijn, de blijdschap bij de geboorte van een kind, ook die grote blijdschap niet losgezien kan worden van de zonde en van de dood. Ook al is er sprake van nieuw leven. Nieuw leven waarover wij ons mogen verblijden. Maar op de achtergrond speelt toch ook altijd mee wat David zegt in Psalm 51. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren. In zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. En zo worden we bij de geboorte van een kind met de neus op de feiten gedrukt. Namelijk dat wij zondaars zijn, aan wie juist daarom de dood kleeft. Bij de geboorte van een kind worden we erbij bepaald dat er als vanzelf een scheiding is tussen God en ons. Ja, dat is best heel pittig natuurlijk om dat zo te horen. Pittig verhaal. Dat besef ik ook heel goed. En soms willen we dat ook maar liever verzwijgen. Het kan ook wel als een koude douche voelen, als bijvoorbeeld aan het begin van ons doopformulier wordt gezegd dat wij en onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn, en dat wij daarom mensen zijn op wie de toorn van God rust, zodat wij in zijn rijk niet kunnen komen tenzij wij opnieuw geboren zullen worden. En dat juist de doop ons dat leert, en dat ons daardoor de onreinheid van onze ziel wordt aangewezen. Ja, moeten we dat nu wel zeggen bij zo'n gebeurtenis als de doop, als een kindje gedoopt wordt? Is de doop juist niet een feest? En moeten er dan zulke deprimerende woorden worden gesproken? En wat heeft zo'n klein kind nou toch verkeerd gedaan? Ja, we praten er liever overheen, maar de Bijbel is eerlijker. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren. In zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Nee, inderdaad, een pasgeboren kind heeft nog niets kwaads gedaan. Maar ook zijn of haar leven is niet los van de zonde en van de dood te denken. De geboorte met al zijn vloeien van het bloed laten zien hoe ons leven omgeven is door de zonde en door de dood. En hoe de zonde, onze zonde, het leven uit ons wegtrekken en doet wegvloeien. Zodat je over een mensenleven niets anders kunt zeggen dan dat het dood is in de zonden en in de misdaden. Dood omdat je gescheiden bent van God, de levende, bij wie zonde en dood geen plaats kunnen hebben. Schokkend om dat te beseffen, om daarbij stil te staan, om dat tot je door te laten dringen. Een schokkende boodschap. Zondaren gescheiden van God door de zonde en de dood die daar het gevolg van is. Schokkend. En toch wil God het daar niet bij laten. En in de Tora die hij aan Israël heeft gegeven, komt dat al tot uiting. Hoewel het ook juist die Tora is waarin de zonde en de onreinheid wordt aangewezen. De vinger wordt erbij gelegd, want een vrouw wist dat ze onrein was, omdat dit in de Tora staat. En Israël leerde haar zonde kennen door de Tora. En toen Israël de Tora ontving, leerde het zijn onreinheid kennen en de zondige, zijn zondigheid en de scheiding die hij tussen God en mensen teweeg brengt. Maar in diezelfde Tora komt aan de orde hoe je van je onreinheid, van je zonde verlost kunt worden. Zoals bij vrouwen die onrein waren geworden bij de geboorte. En er wordt tegen hen gezegd dat zij een brandoffer en een zondoffer kunnen brengen. En als ze dat hadden gedaan, dan was er weer sprake van een schone lei. En zo zien we ook Maria en Jozef met het kind Jezus naar de tempel gaan. Om daar overeenkomstig de Tora de vereiste offers te brengen. Maar dan lezen we in het evangelie naar Lucas iets opvallends. Ik heb het al gezegd bij de schriftlezing. Want als we kijken naar vers 24, dan zien we dat in onze vertaling staat: en toen de dagen van haar reiniging volgens de wet van Mozes vervuld waren, brachten ze hem naar Jeruzalem om hem de Heere voor te stellen. En onze vertaling heeft het over de dagen van haar reiniging. Dat is ook in overeenstemming met wat er in Leviticus staat. Daar gaat het over de offers die de vrouw brengt, zodat zij van haar onreinheid verlost wordt. Maar in de oudste handschriften van het Lucas-evangelie staat er niet haar, maar hun reiniging. En die lezing die verdient de voorkeur als de oorspronkelijke lezing. Want het is niet aannemelijk dat een overschrijver, de teksten werden overgeschreven, dat een overschrijver haar in hun, dat er oorspronkelijk haar stond en dat een overschrijver dat in hun heeft willen veranderen om de tekst duidelijker te maken. Nee, blijkbaar stond er in de oorspronkelijke handschriften hun en heeft een overschrijver gedacht, nou dan moeten we haar van maken, want dat staat in Leviticus. De oorspronkelijke tekst is dus de dagen van hun reiniging. Lucas schrijft dus over de dagen van hun reiniging. En nu zijn er verklaarders die zeggen dat het hier gaat over de reiniging van Jozef en Maria samen. En Jozef die zou dan ook onrein geworden zijn, omdat hij Maria bij de bevalling heeft geholpen en dus met bloed in aanraking is gekomen. Maar meerdere verklaringen gaan ervan uit dat het gaat om de reiniging van Maria en haar kind. En dat is eigenlijk natuurlijk wel heel opvallend. Want als het één ding zeker is, dan heeft het kind die reiniging helemaal niet nodig. Voor Jezus geldt dat hij geheel rein is. Er is geen zonde in hem en er kleeft geen enkele zonde aan hem. Maar toch spreekt Lucas over de dagen van hun reiniging, van het kind en van zijn moeder. Ja, en daarin klinkt nu de blijde boodschap door. Want de Zoon van God is mens geworden om in onze onreinheid te delen. In de onmogelijkheid die wij hebben om tot God te komen. Hij wil erin delen en hij komt er helemaal in. Hij komt ons bestaan binnen dat omgeven is door de zonde en door de dood. Nee, niet dat hij zelf onrein wordt of zich schuldig maakt aan de zonde, nee, maar hij komt wel om onze onreinheid te dragen en de gevolgen van onze zonde. Daarom schrijft Lucas over de dagen van hun reiniging, omdat Christus zich identificeert met mensen die door hun zonde van God gescheiden zijn. Zelfs zo dat hij straks ook daadwerkelijk van God gescheiden aan het kruis hangt en roept waarom God hem de vraag aan God stelt, waarom heeft u mij verlaten? Omdat hij zich totaal met ons wil identificeren, omdat hij daarom in deze wereld is gekomen. Om te delen in onze onreinheid die een gescheidenheid van God betekent ten gevolge van onze zonde. Daarom staat er in Lucas vanwege hun onreinheid. En zo laat Jezus zich meenemen door Jozef en Maria naar de tempel, waar Maria de vereiste offers brengt om haar te reinigen. Zoals in de Tora stond aangegeven, de wet die enerzijds de zonde en de onreinheid aanwijst, ik heb het al gezegd, maar ook de offers aanreikt voor verzoening en reiniging. Maar tegelijkertijd, dat is wel duidelijk, die Tora brengt ook niet het volmaakte herstel dat er nodig is tussen God en mensen. Niet dat de wet niet goed is. Nee, de wet is volmaakt. De wet is volmaakt, zo zingen we met Psalm 19. Maar de mens blijft in zonde ontvangen en geboren. En de zonde in ons, zo schrijft Paulus, de zonde in ons, die in ons is, die gebruikt de wet om nog meer tegen God te zondigen. En de wet wijst ons daar keer op keer feilloos op. En stelt daar tegenover dat we vervloekt zijn als we niet blijven in alles wat in de wet geschreven staat. Kortom, de wet biedt ons geen uitkomst. En ook de offers brengen daarom niet het volmaakte herstel. De offers van dieren, die zorgen er niet voor dat wij het volkomen goed wordt tussen God en mensen, dat wij volkomen rein worden. Ze mogen ons dan wel reinheid geven aan de buitenkant, zo staat er in de Hebreeënbrief, maar van binnen worden we er niet rein van. De verlossing komt niet van dieren. De Tora kan ons niet redden, omdat wij hopeloos verloren zijn door onze zonde. Er is er maar één die ons kan redden. En dat is de Heer Jezus Christus, de Zoon van God. En daarom ligt Hij in de armen, in Maria's armen, nu ze op weg naar de tempel gaat, samen met Jozef, om de offers te brengen zoals God in de Tora had geëist. Maria en Jozef waren vrome mensen en ze deden dus ook niet iets verkeerds, helemaal niet. Maar ware bevrijding kon de Tora hun niet geven. Nee, de enige bevrijder die hen en die ieder mens kan verlossen, die enige bevrijder nemen zij mee naar de tempel, die liet zich door hen meenemen. Hij verlost uit de ellendige toestand waarin u, jij en ik als vanzelf onszelf hebben gebracht. De toestand die de Tora ons zelfs onthult bij de geboorte van een kind. Een gelukkig moment. Een moment van enorme blijdschap. Maar toch altijd in het kader van de zonde en van de onreinheid. Wat een ellende. Maar Jezus redt ons daaruit. En Hij gaat met Maria en Jozef mee, die de opdrachten van de wet vervullen. En daarmee laat Christus ook zien dat de Tora zelf heilig is en goed. Jezus heeft nooit de wet als verkeerd afgewezen. Maar redden kan de Tora ons niet. En daarom heeft Jezus in onze plaats de Tora tot in de puntjes vervuld. Volkomen rein en zonder zonde. En zo gaat hij met Maria en Jozef naar de tempel, om Gods wet te vervullen. En tegelijkertijd is het meteen ook Een weg waarin blijkt waarvoor hij gekomen is om ons van de zonde te verlossen. En om niet alleen mee te gaan in het spoor van de wet, in de gehoorzaamheid van de wet. Maar ook om zich te plaatsen onder het oordeel van de wet. Daarom onderging hij ook de straf. Die had Jezus niet verdiend, maar hij had die zelf op zich genomen. Voor mijn zonde en mijn onreinheid. Om als reine en heilige het gescheiden zijn van God door mijn onreinheid en zonde in onze plaats te dragen. En zo identificeert hij zich met ons. En dat wordt hier al helemaal zichtbaar als Maria en Jozef hem meenemen naar de tempel. Nu is de tijd gekomen waarover Paulus aan de Galaten schrijft, maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren, vrij te kopen, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. Daarom laat Jezus zich meedragen naar de tempel, om de wet te vervullen en om vrij te kopen allen die in hem geloven. En dat ligt, kijk je ook wat anders aan tegen wat Lucas nog meer in deze verse schrijft die we hebben gelezen. Namelijk dat Jozef en Maria naar de tempel gaan om Jezus aan de Here voor te stellen. Omdat in de wet geschreven staat dat alles wat de moederschoot opent, heilig voor de Here genoemd zal worden. Dat moest met elke eerstgeborene gebeuren. Alle eerstgeborenen van mensen en dieren waren voor de Heer. Ik heb het zojuist ook al tegen de kinderen gezegd. De eerstgeboren dieren werden geofferd. En voor de eerstgeboren kinderen werden eerst in de geschiedenis van Israël een offer gebracht. En later betaalde men er geld voor aan de priesters. Zo werden de eerstgeborenen aan God gewijd. Maria en Jozef doen dat ook met Jezus. Maar zoals gezegd komt dat alles wel in een heel bijzonder licht te staan. Want deze zoon die aan God gewijd is, aan God gewijd wordt, krijgt wel een heel bijzondere taak in de dienst van God. Want hij zal zijn volk en allen die in hem geloven, verlossen uit de ellendige situatie waarin ze zich bevinden. In zonde en ongerechtigheid geboren. Maar Christus verlost mij daaruit. Verlost zijn volk. En allen die in hem geloven. Christus koopt ons vrij. En wordt zo ook aan de dienst van God gewijd. Het is Gods wil. Om ons vrij te kopen uit de banden van de dood. Van de zonde en van de onreinheid. Ik vind het prachtig om te zien. Dat Jezus zo ver voor ons wilde gaan. Dat hij in onze onreinheid wilde delen. En dat hij zo daarom ook met Maria en Jozef op weg gaat, zich mee laat nemen. Dat hij daar helemaal in is gekomen, in dat van ons, van u en van mij. Onze schuld, onze doem. Onze onreinheid. Zelf rein gebleven. Maar wel het oordeel daarvan over zichzelf heeft laten komen. Ons niet te min vond om in de diepte neer te dalen. Dat is het geheim van het evangelie. Dat is de liefde van God voor u, voor jou en voor mij. Dat is de basis van ons christenleven. Dat is de oorsprong van het feit dat wij ons geliefd weten door God. We zien het in het kind dat Maria en Jozef meenemen naar de tempel. Het is goed om dat te blijven onthouden. Om dat niet te vergeten. Om daar ook steeds weer bij bepaald te worden. Want we zeggen wel dat we het weten, maar we kunnen het hier wel weten, maar weten we het hier ook in ons hart. Vergeet het niet. Vergeet het niet hoe ellendig u ervoor staat als u zonder Christus bent, zonder Jezus, als u nog niet in hem gelooft. Vergeet het niet hoe ellendig u er voor, zonder Christus voor zou staan. Maar nu u in hem gelooft, nu niet meer. Ook al ervaar je de zonde en de onreinheid nog steeds in je leven. Paulus roept het ook uit. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Het lichaam dat zelfs de wet misbruikt om te zondigen. En het avondmaal zegt in overeenstemming met die woorden dat ook een gelovige nog steeds moet erkennen midden in de dood te liggen. Ja. Maar onze redding ligt in Christus, die met ons één wilde worden, die in onze onreinheid wilde delen zonder zelf onrein te worden, om ons eruit te trekken, om ons te reinigen, om ons schoon te maken, om die scheiding die er is tussen God en ons vanwege onze zonde, dat is de onreinheid, scheiding met de eeuwige, met de levende. Maar Jezus komt erin om ons eruit te halen. Ook als wij nog te strijden hebben met onze zonde. Wij liggen nog steeds in de dood. Maar Christus heeft ons levend gemaakt. Onze redding ligt in hem. En eens zal hij ons ook volkomen verlossen. Dan zijn we ervan verlost. Van alle onreinheid, van alle zonde. Dan is het totaal weg. Ja, voor God zijn we rein en heilig. Maar dan is het ook dat we echt zelf vrij van zonde zullen zijn. Dat we nooit meer zullen zondigen tegen God. Dat we nooit meer met onreinheid te maken zullen hebben. Maar de oorsprong ligt hier. Dat Christus in onze onreinheid wilde komen. Gescheiden wilde zijn van God op het kruis van Golgotha. Om ons door hem met God te verenigen. Amen. We gaan samen zingen van lied 119, de versen 1, 2 en 3. 1, 2 en 3 van lied 119. nu graag de collecte bij u aankondigen. De eerste collecte is bestemd voor Kom Over en Help. De tweede voor het pastoraat in de eigen gemeente. En de derde voor de verwarming van de kerken. Alle drie de collecte van harte bij u aanbevolen. U kunt uw gave geven bij de uitgang of digitaal. Laten wij nu samen de Heere danken en voorbeden doen. Laten we bidden. U komt uw volk bezoeken, Heere, in het midden van de dood. Zo bent u, Heer Jezus Christus, onder ons gekomen wonen, om in onze doem te delen, om ons ervan te verlossen. Gescheiden zijn van God door onze zonde en onreinheid. U hebt het op u genomen om ons met God te verenigen in zijn liefde en zijn genade. Om zo door ons, zodat God ons als kinderen aanneemt door het geloof in u. Wij danken u, o God, voor dat heerlijke evangelie. Dat wij zo van u afhankelijk mogen zijn. Dat daar de basis ligt van ons christen zijn. Niet in eigen kracht, niet eigen wetsbetrachting, maar wat u voor ons gedaan hebt. Dat u voor ons gekomen bent. Heere, en ieder die in u gelooft, we bidden u dat u dat geloof ook zult voeden, dat het ook gevoed mag worden door de verkondiging, ook in het overdenken daarvan. Maar ook dat het geloof in ons mag groeien, als we misschien nog niet geloven. Dat we ons aan u, o Heer Jezus, mogen overgeven. Als onze Heere, als onze Heiland, als onze Verlosser. Dat we inzien mogen hoe ver we van u verwijderd zijn door onze zonde. En dat we de grote liefde mogen zien. Dat u al gekomen bent om ons met God te verzoenen en met God te verenigen. We danken u, o God, dat we zo mogen weten dat de dood en de zonde niet het laatste woord hebben. De zonde die ons zo lichtelijk omringt, zoals de apostel schrijft. De dood waar we voortdurend mee te maken hebben. Heere, zij hebben niet het laatste woord. Maar hij die erin gekomen is om ons eruit te halen. Hij is de koning der koningen. Hij is de koning die leeft tot in eeuwigheid. Hij is het die u toebehoort, o levende God, God van eeuwigheid tot eeuwigheid, onbevattelijk, zonder begin en zonder eind, onbevattelijk voor ons, en toch, ja, eens zullen we ook in die eeuwigheid mogen delen. Ja, we komen tot u om voor elkaar te bidden in de moeiten en de zorgen en het verdriet die het leven ook hier en nu met zich meebrengt. En we dragen elkaar aan u op. In angst, in eenzaamheid, in rouw, in verlies. En we bidden voor elkaar, Heere, ontferm u over ons. Wees ons nabij en geef kracht om het te kunnen dragen. We bidden bijzonder ook voor Henriette Wiegman. Wij bidden u voor de komende tijd dat zij preventieve bestralingen moet ondergaan. Wij bidden om uw zegen daarover. Om kracht ook, om het te kunnen dragen. Om energie, om moed, de volharding. Wil haar samen met Johan gedenken en zo voor hen zorgen. Zoals u ook de afgelopen tijd voor hen gezorgd hebt. We bevelen hen in uw hoede. We willen ook bidden voor mevrouw Douwe Hoop. We dragen ook haar aan u op in haar ouderdom. We danken u dat zij ook u mag kennen, uit uw genade mag leven. En Heere, ook al is alles soms niet meer even helder, het geloof mag er zijn. En dat geeft ons rust en vertrouwen. Zij is bij u wel geborgen. Zorgt u zo ook voor haar en neem haar in uw hoede. We denken ook aan de kleindochter van Adriaan en Maya die in het ziekenhuis is opgenomen vanwege het RS-virus. En we bidden u voor haar dat u haar kleine leventje, jonge leventje zo in uw handen zult nemen. En dat u haar gezondheid zult geven en krachten. En bij haar zult zijn en bij haar ouders. En bij haar grootouders. En allen, bij het hele gezin. En we bidden u ook voor al die andere kindertjes die opgenomen zijn in deze tijd in het ziekenhuis vanwege het RS-virus. Er zijn veel kindertjes die daaronder lijden. Wij bidden u, o God, dat u ze beschermen zult. En u ze gezondheid en krachten zult geven. En dat u de ouders zult omringen. Met uw liefde en zorg. En ook de artsen wijsheid. En het verplegend personeel wijsheid en inzicht zult geven. Om deze kindertjes ook goed te behandelen. Bid u ook voor de wereld waarin wij wonen. We dragen haar aan u op. Wij wonen in deze wereld, maar het is wel nog steeds uw wereld en dat blijft die ook. En wij mogen belijden en geloven dat het u niet uit de hand loopt. Hoewel het soms voor ons onbegrijpelijk is, heren, dat dat zo is. Vanwege de chaos en de ellende die er in de wereld is. Maar in vertrouwen dat u, heren, de hele wereld in uw hand hebt, bidden wij u, ontferm u. Ontferm u over hen die leiding hebben te geven. Wereldleiders. Maar ook, heren, onze eigen politieke leiders, regering en overheden dragen we aan u op. En dat ze mogen regeren tot eer van uw naam en tot heil van de mensen over wie u hen verantwoordelijkheid hebt gegeven. We bidden u voor het werk van zending en evangelisatie en vragen u dat het vrucht mag dragen over het rond van deze aarde. En we denken ook aan uw volk Israël. Bidden u dat u het in uw hoede zult nemen, zult beschermen en bewaren. Maar ook dat u het ook tot Christus mag brengen. Ja, hij komt zijn volk bezoeken. Dat ligt te midden van de dood. Ja, dat is toch allereerst het volk Israël. O Heer, dat ook Israël uw naam mag grootmaken. De naam van de Heer Jezus. Ja, want dat zal tot zegen zijn voor de hele wereld. Laat zo ook uw koninkrijk spoedig mogen komen. En wees met ons, als we dan zo op weg daarnaartoe ook weer op weg gaan, hier vanuit de kerk. Wees ook bij de jongeren en de kinderen, als zij weer naar school gaan, in het nieuwe jaar, geef hun kracht om het schoolwerk te doen. En ook fijne tijd, leerkrachten en onderwijzers ook, en leraren en docenten ook wijsheid en inzicht, om de kinderen les te geven en de jongeren. Neem ons zo allen in uw hoede. Wij vragen dit van u in de naam van de Heer Jezus alleen. Amen. Ons slotlied is Psalm 116 en we zingen daarvan de versen 5, 10 en 11. 5, 10 en 11 van Psalm 116. ontvang dan nu de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u en jullie allen. Amen.